veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Ten eerste vind ik het heel leuk om geld te verdienen. Dat is best een overwinning om dat toe te geven. Want dat is dus vanuit mijn nest van herkomst is dat niet per se een oké tekst. Maar ik vind het echt lekker om geld te verdienen. Maar presenteren is ook al deze setting. Het is ook een sollicitatiegesprek. Het is ook een ontmoeting op een verjaardag.
Ja.
Volgens mij is dat wel de basis. Als je geen toegevoegde waarde hebt, dan zijn we er nog niet. Iedereen heeft toegevoegde waarde, maar je moet wel de tijd nemen om die ook te ontwikkelen en vorm te geven en daar goed in te worden. Als ik niet oppas, dan ga ik doen wat er van mij verwacht wordt. En dan word ik heel ongelukkig en dat voel ik. En dat is bij mij heel sterk. Dus dan kom ik weer terug bij, oh ja, echt, echt zijn en dat in de ontmoeting brengen.
Financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis, heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Welkom, welkom, welkom. Superleuk dat jij er ook deze week weer bij bent bij een gloednieuwe aflevering van de podcast in Nederland, waar we het meestal en vooral hebben over geld, verschillende vormen van beleggen, maar zeker ook over geluk en mindset en een veel bredere definitie van steenrijk zijn. En over die laatste paar dingen, daar ga ik het vandaag over hebben en dat ga ik doen met mijn gast hier op de bank, mijn oud-stagebegeleidster Miley Switzer. Welkom.
Dankjewel.
Superleuk dat je er bent.
Ja, superleuk om hier te zijn.
Ja, wie had dat gedacht? Wat is het? Ondertussen alweer 15 jaar geleden of zo, denk ik?
Ik zou bijna zeggen langer, maar 17 misschien wel.
De tijd gaat heel hard. Ja. Ja, voor de kijkers en de luisteraars. En jij bent bij jou terechtgekomen via mijn studie toen, bij het NIFON. En daar mijn stage gelopen. En jij hebt echt al... Nou, laten we beginnen met, kan jij vertellen wie ben je en wat doe je?
Nou, ik ben Miley. En wat ik doe is mensen begeleiden, mensen helpen om te ontdekken wat ze de wereld in kunnen brengen. En hoe ze dat dan op een manier kunnen doen die ook nog een beetje aanspreekt. Ja.
En die ook nog wat geld op kan leveren.
En die ook nog wat geld op kan leveren, zeker, zeker. Ja.
Supermooi, ja. Ja, want toen ik bij jou... jij hebt een grote impact gemaakt op mijn leven, kan ik wel zeggen. Want zo zie je toch ook maar dat vaak de hele kleine dingen die heel onbenullig lijken een grote verandering. Want jij was degene die zei, Martijn, we zijn lid van een internationale organisatie. En die hebben een meeting in Boedapest. En vind je het leuk om daar eens te gaan kijken? Ik dacht, nou ja, ik ken die hele organisatie niet. Maar ik ben er nooit in Boedapest geweest, dus dat lijkt me wel leuk. Maar uiteindelijk daardoor bij die organisatie terechtgekomen, vrijwilliger geworden en daarmee in Praag beland, daar blijven wonen, mijn vrouw leren kennen. En nu ben ik dus getrouwd met een Tsjechische, 2 kinderen. En super gaaf.
Ja, ja. Het is het butterfly effect, hè? Je weet niet wat voor een impact dingen hebben, maar in the end...
Nee, inderdaad, stel je had me dat niet voorgesteld of stel ik had gezegd, nou Miley, dat komt me even niet goed uit in mijn agenda of zo. Misschien maar goed ook dat je dat niet weet wat er dan gebeurd was.
En het gaat dus ook hier, ik weet niet waar we uiteindelijk naartoe gaan in deze podcast, maar dit is wel zo'n heel mooi voorbeeld van instappen op de uitnodigingen die het leven geeft. Dus op zo'n moment, je was nog nooit in Boedapest geweest, je had geen idee. Het was ook niet een hele bijzondere organisatie. Je had ook kunnen zeggen, nou, ik heb wel wat beters te doen. En juist omdat je zei, nou leuk, ik ga het avontuur wel aan. Ik heb geen idee waar ik aan begin en ik ga wel kijken. Is dit zo gekomen?
Is dat een beetje het yes-man idee? Dat je gewoon ook vaak overal ja op moet zeggen om dan te kijken welke...
Ik geloof heel erg in balans. Hè? Dus ik geloof dat mensen die in hun comfortzone blijven en steeds minder naar buiten gaan, omdat die comfortzone uiteindelijk steeds kleiner wordt, die zouden dat heel goed kunnen gebruiken. Zeg vaker ja, ga er vaker uit. Er zijn ook mensen die non-stop overal ja op zeggen en volledig over hun eigen grenzen gaan. Tegen die mensen zou ik dat advies niet geven, zou ik zeggen. Het is ook echt heel gezond om te begrenzen en zo af en toe nee te zeggen.
Dus ook daarbij de juiste balans te hebben.
Ja, dat is wel een beetje waar ik op uitkom langzamerhand.
Ja. Hey, ik denk dat we deze aflevering minder over geld gaan hebben dan in alle afleveringen hiervoor. Maar ja, ik ga hem toch stellen. Ben jij steenrijk?
Ja, nou, ja, ik ben niet letterlijk steenrijk. Maar ik heb wel echt het gevoel dat ik in overvloed leef. Dus ik ken ook momenten van schaarste waarin ik... Nou ja, nou had een van mijn kinderen een scheur in zijn broek en dan kon ik echt misselijk worden. Omdat ik dacht, ja, hoe ga ik nou weer een nieuwe broek betalen? En momenteel zit ik wel in de luxe positie waarin ik niet na hoef te denken als ik pin. En elke training kan volgen die ik wil. En allemaal biologische boodschappen kan doen. En, dus ik voel me heel rijk.
Dat is super mooi.
Ja.
En je zei wel van vroeger had je niet echt met geld een relatie of eigenlijk een beetje het struisvogel idee? Of?
Ja, ik heb wel echt een ingewikkeld... Maar ik kom uit een kunstenaarsgezin, hè, dus mijn ouders zijn kunstenaars. En die kiezen dus... Die hebben mij wel echt opgevoed met geld is niet belangrijk en het gaat niet over geld. Aan de ene kant, aan de andere kant hadden zij ook een eigen bedrijf en is dat ook een keer bijna failliet gegaan. En hebben zij ook echt de schaarste gekend. En heb ik ook, er is een moment dat ik 8 jaar was en mijn ouders hoorden huilen. En het ging altijd over geld. En dat ik met mijn spaarpotje naar mijn ouders ging. Hier kunnen we nog brood van kopen. Ja. En dat hoefde niet. Maar dat is wel een moment, zeg maar, waarop ik het gewoon niet snapte. Dat ik dacht, oké, hoe kan geld niet belangrijk zijn en hoe kan het dan toch zoveel invloed hebben? Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan. Ik bedoel, leren daar ook niet zoveel over op school. En ik had wel bijbaantjes en daar kon ik precies mijn opkosten mee voorzien. En in mijn studententijd werkte ik in een kroeg en ik verdiende daar bakken met geld. Maar dat ging even hard dat laadje ook weer in na mijn shift. Dus er is ook wel een tijd geweest, en dat was nog voor die scheuren in die broeken van die kinderen, maar dat ik ook op een gegeven moment de post niet meer openmaakte, omdat ik wist dat zijn aanmaningen en die kan ik niet betalen. En soms kijk je er met verbazing naar van die programma's waarin mensen zeggen, hoe heb je het zover kunnen laten komen? Ja, ik snap dat wel. Ik snap dat echt heel goed, dat je op een gegeven moment zo'n paniek hebt. Denkt, als ik gewoon doe alsof het er niet is, dan kan ik in ieder geval door met leven. Als ik dit ga aankijken, ik weet niet hoe ik het op moet lossen, dus kijk ik het liever niet aan.
Nee, als die envelop dicht blijft, dan is het er niet.
Nee, dan komt er nog eentje en nog eentje. Dus dat, hoe doorbreek je dat nou?
Ja.
Ja.
En hoe kijk je nu tegen geld aan? Wat speelt geld nu voor een rol in je leven?
Nou, ik Ik vind het heel leuk om geld te verdienen. Dat is best een overwinning om dat toe te geven. Hè? Want dat is dus vanuit mijn nest van herkomst is dat niet per se een oké tekst. Maar ik vind het echt lekker om geld te verdienen. Dus ik vind het heerlijk om een factuur te sturen. En we hebben een office manager en die wil eigenlijk heel graag facturen versturen. Maar ik verstuur ze gewoon liever zelf. Omdat ik dat een lekker gevoel vind. Ook omdat het voelt als waardering voor wat ik doe. Dus ik breng mensen, hè, ik leer mensen te presenteren. Ik leer mensen van, dit is je verhaal. En hoe krijg je dat nou over de bühne op zo'n manier dat het ook aanspreekt aan de andere kant. En aan de ene kant geeft dat mensen de vrijheid om hun stem te ontdekken. Nou, dat is al goud waard. En aan de andere kant, hoe ze daar dan ook nog geld mee kunnen gaan verdienen of dat in de markt kunnen zetten, is natuurlijk ook geld waard. En door die facturen te betalen, word ik ook gewaardeerd voor wat ik doe. Dus als ik dat allemaal vrijwillig doe, dan, denk ik, ja, vind je het dan wel waard of zo? Of is het omdat het kan, omdat het niks kost? Dat vind ik een pijnlijk stuk. Dus...
Maar hoe ben je dan op dat punt gekomen? Want we hebben wel eens eerder daar gesprekken over gevoerd. En toen had ik het wel eens het idee bij jou dat je nog een beetje aan het struggelen was met het feit van, ja, Martijn, ik wil gewoon graag doen wat goed voelt. Een stuk zingeving.
Ja.
En een betere wereld. Verhaal.
Ja.
En volgens mij zag je toen nog niet helemaal hoe dat altijd dan samengaat of met het stukje geld verdienen en de financiële kant. Ja.
Nou, kijk, ik ben in de basis blijf ik een idealist. Dus ja. Als het geen zin heeft, waar ik echt, echt moeite mee heb, is gebakken lucht verkopen. Geld verdienen met niks, om het geld verdienen.
Maar noem eens een voorbeeld van wat jij ziet als gebakken lucht verkopen.
Nou, je hebt nu wel zo'n hele wereld van online business coaches die hun geld verdienen bij de gratie van de angst van anderen dat ze hun geld niet gaan verdienen. En ze leren hun dat model. En die gaan dat model dan ook weer in de wereld zetten. Maar ondertussen wordt er geen aandacht besteed aan wie ben je nou en welke talenten heb je en hoe kan je die doorontwikkelen om daarmee van waarde te zijn. Volgens mij is dat wel de basis. Als je geen toegevoegde waarde hebt, dan zijn we er nog niet. Iedereen heeft toegevoegde waarde, maar je moet wel de tijd nemen om die ook te ontwikkelen en vorm te geven en daar goed in te worden. Nou, als je dat eenmaal hebt gedaan, dan mag daar ook wel wat tegenover staan. Dus dan mag je daar ook wel geld mee verdienen. En dan gaat het voor mij... Ik heb ook wel wat me altijd is bijgebleven. Op een gegeven moment was er een soort... Nou, misschien was het een interview met Jort Kelder en op televisie of in een tijdschrift. En dat hij zei, gaf hij zo'n beetje af op mensen die dus zeiden van, ja, de rijken hebben het makkelijk. Hij zei, ja, het is super moeilijk, want ik heb dus heel veel geld en ik moet dus ook heel veel moeite doen om dat allemaal te beschermen en dat goed te regelen met de belasting. En dus het is hoe meer geld, hoe meer problemen om het ook te behouden. Dus geld verdienen om geld te hebben, vind ik nog steeds zinloos.
Okay, dus als het een doel op zich is.
Ja, dan denk ik, ja, dat heeft geen zin. Maar als het geld is om... Hè, ik wil bijvoorbeeld... Ik heb een woondroom. Ik wil een plek creëren waar we samen met andere gezinnen een beetje los kunnen van de maatschappij. En een eigen voedselbos. En een eigen moestuin. En een eigen trainingsruimte. En in de natuur. En daar heb ik wel geld voor nodig. Of als ik bijvoorbeeld kijk naar Wouters, mijn lief. Die ik zou het heel tof vinden als hij zich vrij genoeg voelt om te zeggen, ik ga een jaar niet werken en ontdekken wat ik dan wil gaan doen. Nou, dan moet ik wel genoeg geld verdienen om te zeggen, dat kan. Nou, wil ik wel geld voor verdienen, zeg maar.
Ja, dus wel als middel, maar niet als doel.
Ja, ja.
Hey, maar en dat, waarom lijkt jou dat zo mooi? Zo'n voedselbos en een beetje off the grid en helemaal, waarom is dat een doel?
Ja, omdat ik heel erg voel, ik woon in Amsterdam en ik hou echt van Amsterdam. En ik voel ook de hectiek en de hysterie en de drukte. En dat me ook ergens weghoudt bij puur leven. En dat ik wij hebben nu een vakantiehuis midden in het bos op de Veluwe. En als ik daar ben, serieus, mijn gemiddelde hartslag is 10 slagen lager per uur of per minuut. Dus ik kom daar acuut tot rust. En dan kan ik ook veel... Nou, dan heb ik gewoon minder last van de gekte waar we in leven. De coronadrukte, de hysterie. Ik geloof dat we uiteindelijk... In de basis zijn wij natuur. Alleen we raken daar een beetje van verwijderd in de hectiek waar we in zitten. En als we meer teruggaan naar onze ware natuur, en dat is makkelijker in de natuur.
Ja, toch wel.
Kunnen we, ja, toch wel, ja. Ondanks het feit, I've been there, seks, drugs, rock and roll, I did it all. Maar ja, uiteindelijk is dat afleiding en verdoving. En zit de echte magie van het leven zit gewoon in het hier en nu. En ook in de natuur.
Ja.
Ja.
En je bent al heel lang met dit soort thema's bezig. Van nou ja, goed, de zin van het leven en een betere wereld. Het ideologische, dat komt echt dus met name van je ouders. Wat je meegekregen hebt vanuit huis, hoe je opgevoed bent. Of zijn er nog andere dingen geweest die je daarin geïnspireerd hebben?
Ja, ik heb wel echt een groot stuk van mijn ouders daarin meegekregen. Maar ik ben ook als kind, hè, dat Nivon, waar jij mijn stagiair was... daar ben ik als kind zelf al op kamp geweest. En dat voor mij was dat magisch. En dan was ik een heel jaar lang ook weer in een soort van hectiek. Hè? Zo'n mini-systeempje van zo'n klas. Waarin ik me dan toch bezig was met me profileren en iets neerzetten. Dat kinderen me leuk vonden. En dan ging ik op kamp. En dan gingen langzamerhand al die maskers weer af. En dan kwam ik weer terug bij mezelf. En dan kon ik dan weer een jaar opteren. En na een jaar was ik weer een beetje afgedreven. En dan was daar weer dat kamp. Dus daarin heb ik wel heel veel ervaringen opgedaan. Van, oh ja, waar gaat het nou over? Weet je, wanneer heeft iets nou betekenis? En wanneer raak ik mezelf kwijt? En wanneer is een ontmoeting niet interessant? En ik ben als kind daar al met die vragen bezig geweest. Van, ja, wat is nou, wat heeft nou zin? Weet je, waarom heeft leven zin? Waarom leven we? En wanneer heeft mijn leven dan zin? En wanneer heb ik er ook een beetje zin in? Hè? Dat zijn ook allemaal dingen. In, ja. Dus dat waren wel vragen die me bezig hielden. En die ik ook als meisje van 13 ging ik met een groepje. Organiseerden wij weekendjes voor anderen over thema's als wat zijn je dromen? En maakt geld gelukkig? En
Niet heel erg standaard op die leeftijd.
Helemaal niet zo standaard, maar wel heel erg dus die idealist in mij die steeds. Ik ben gewoon van huis uit extreem nieuwsgierig. En ik heb ook wel heel erg. En mijn ouders zijn aan de ene kant zijn ze kunstenaars. Aan de andere kant heeft mijn vader ook bij de Rotary gezeten. Dus ik zag daar ook een hele andere wereld. En ik vond dat interessant. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? En wie is er dan gelukkiger alsof het een wedstrijd is? Maar
hoe verhoudt zich dat toch tot elkaar? Want het zijn inderdaad wel twee uitersten. Hoe gaan dat soort dingen dan toch samen? Wat is dan de rode draad?
Ja, steeds weer dat het allemaal mensen zijn. Dus daar waar we de echte ontmoeting aangaan, hoe groot de tegenstellingen ook zijn, blijken we echt wel gemeenschappelijkheden te hebben. En blijken we allebei een boeiend verhaal te hebben. En zolang we blijven hangen in de poppenkast, of het nou een poppenkast is van ik ben kunstenaar, of ik zit bij de Rotary, of ik ben tegen vaccineren, of ik ben voor vaccineren, of het maakt niet uit. Maar zolang je vast blijft zitten ergens en dat aan het inbrengen bent, maar niet jezelf, is het niet spannend en interessant. Maar als we daar doorheen komen, dat kunnen overstijgen en kunnen zeggen, hé, maar wie ben jij nou echt? En waar gaat het voor jou over? En waarom is dat belangrijk? En wat houdt je dan bezig? En wat geeft je energie? Dan wordt het ineens heel interessant.
Dus als je dan op het stukje verbinding zeg maar gaat zitten en gaat kijken van welke raakvlak hebben we wel? We hebben bepaalde verschillen. We hoeven ook niet overal over eens te zijn, maar we hebben ook heel veel overeenkomsten of?
En hoe kan ik jou helpen daarin? Dat is ook als ik hem weer terugvertaal naar presenteren. Uiteindelijk, je hebt je eigen onderzoek te doen. Wat is jouw verhaal? Waarom wil je op het podium staan? En wat heb je dan te vertellen? Maar dat verhaal, dat moet wel aansluiten bij je publiek. Wat wil je publiek nou eigenlijk? En wat komen ze daar halen? En hoe kun jij daar een bijdrage aan leveren? Nou, dat is in die ontmoeting ook. Als ik alleen maar mijn eigen verhaal deel, is het niet zo spannend. Als ik alleen maar vragen aan jou stel, is het ook niet zo spannend. Maar in het gesprek waar de ontmoeting plaatsvindt, nou ja, daar wordt het boeiend. Dus het gaat over, het gaat echt over verbinding, ontmoeting. Ja.
Tof.
Ja.
Ja. En je hebt dat ook, de laatste jaren ben je ook druk geweest met een bedrijf wat je had met de kernscan, hè, om daarachter te komen, om te zien van wie ben ik nou eigenlijk en wat is mijn rol hier en kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, leuk dat je dat vraagt. Ja, dat was dus, de kernscan is een online analyse tool en die is voor coaches die wel weten wat ze doen, dus niet de online. Die kunnen dat inzetten om te zorgen dat ze aan het begin van een traject eigenlijk meteen al bewustwording hebben bij hun cliënt. Dus heel vaak hebben mensen, die hebben tijd nodig om ergens zich bewust van te worden. En dan vervolgens komt er de ruimte om te gaan oefenen met iets nieuws. En daar zit je groei.
Ja.
Maar dat heeft best wel tijd nodig. En dit is een persoonlijke. Je krijgt een hele persoonlijke rapportage. Dus je vult plaatjes in, je kiest plaatjes, je klikt. En een beetje slepen, anders dan normale vragenlijsten, omdat ik die heel saai vond. En dat doe je en aan het einde krijg je een hele persoonlijke rapportage. En die krijg jij en die krijgt je coach. En dan heb je al een soort van, dan is er al bewustwording. Wat staat hier nou in? En wat zegt dat over waar ik nu sta? En wat heb ik dan te doen? En dan kun je meteen aan de slag als coach. In plaats van dat je dat eerst allemaal moet gaan onderzoeken. En dat kwam een beetje voort uit dat ik gaf leiderschapsprogramma's. Dus ik trainde eerst jongeren en later ook volwassenen in wie ben je en wat kun je en hoe zet je dat in de wereld. Dus hoe geef je leiding aan jezelf? En daar kwamen best wel wat coachvragen uit van mensen die door mij gecoacht werden. En ik vond dat super eng. Dus ik had wel allemaal coachopleidingen. Maar ik vond het veel makkelijker om voor de groep te staan dan één op één. Want ik dacht, ja, nu gaat het erom. Dan moet ik leveren. Bij een groep kan je nog denken van, nou, ik prik eens wat. En als er nu even niks gebeurt, dan kom ik later weer bij je terug. Ja. En eventueel heb je een co-trainer die even wat in kan vliegen. Of een andere deelnemer die... Nou, weet je, dat groepsdynamiek kun je laten meewerken. Veel makkelijker voor mij, hè. Dus er zijn ook mensen die hebben dat helemaal andersom. Maar ik vond groepen veel makkelijker. Dus ik dacht, ik heb houvast nodig voor die coach-trajecten. En toen ging ik me een beetje verdiepen in die hele wereld van testen. Maar ik had dus wel al mijn opleidingen, waardoor elke test eigenlijk niet voldoende was. Dus ik dacht, ja, dit is goed in die test. Dit is goed in die test. Dit is goed in die test. Maar ik wil het allemaal. Maar je kunt het dus geen verdienmodel. Als ik jou ga coachen en ik zeg, nou, is leuk Martijn. Je moet even 5 testen invullen. Kost je 1000 euro. En daarna kan ik je coachen. Dus toen dacht ik, en ik was jong en naïef, dacht ik van, nou, dat kunnen we zelf beter. Dus toen zijn we die scan gaan ontwikkelen. Dus heel veel onderzoek gedaan en met gewoon allemaal experts ernaar gekeken en allemaal algoritmes. En ik snap nu echt niet meer waar die focus vandaan kwam om dat neer te zetten. Ik zou het echt niet meer kunnen, maar die tool staat er en die werkt. Dus er zijn een aantal coaches die daarmee werken. En het is echt goud waard, omdat mensen heel snel stappen kunnen maken daardoor. En als je het dan hebt over iets in de wereld zetten, is het wel fijn om te weten wat zijn mijn doelen, wat zijn mijn waarden, met welke bril kijk ik nou eigenlijk naar de wereld. Dat staat er allemaal in. Dus het is een fijn vertrekpunt.
Ja, en welke inzichten heeft het jou zelf opgeleverd, die kernscan? Wat is jouw kern?
Ja, nou, dat het... Ik vind ik altijd moeilijk, want het zijn ook wel momentopnames, hè? Dus... Er is iets actueel op het moment dat je zo'n scan invult. En dat komt dan ook prominenter naar boven. En er zijn ook grotere levensthema's die daar altijd weer overheen zitten. Die daar los van staan. Of daar wel invloed op hebben, maar daar niet per se uitkomen. Maar wat het mij wel heeft opgeleverd is dat ik... een vrije geest heb. Dus ik kan moeilijk... tegen dingen die vaststaan. Ik kan er moeilijk tegen als iets als een waarheid verkondigd wordt. Of als iets zo moet, omdat het zo moet. Dus ik wil heel graag heel veel informatie. En dan ben ik in staat om al die informatie aan elkaar aan te koppelen. En daar iets nieuws van te maken. Dat is eigenlijk ook wat ik doe in mijn trainingen. En wat we ook gedaan hebben in die kernscan. En dat komt ook uit mijn profiel. Als ik mijn eigen kernscan invul, dan zit daar... de hang naar avontuur en de hang naar ontdekken en de hang naar inspiratie en de hang naar dat idealisme en dat bijdragen, dat komt er ook allemaal uit. En het is en ik moet zeggen, het op een gegeven moment, ik had hem eerst ingevuld toen we hem gemaakt hadden en we gingen verkopen. En nou, dat was 12 jaar geleden. Inmiddels hebben we natuurlijk allemaal nieuwe versies. Maar toen was ik er zelf best wel onzeker over, omdat ik dus dacht, ja, weet je, er kan nog allemaal dingen beter. Dus ik vond het ook moeilijk om hem te verkopen. En toen waren er andere mensen enthousiast over. En dat heeft een paar jaar geduurd voordat ik dacht, nou, ik ga hem toch weer eens opnieuw invullen. En toen kreeg ik opnieuw mijn eigen rapportage. En toen dacht ik, zo, dit is echt super fijn om te lezen. Omdat er gewoon even bevestigd wordt wat je instinctief wel weet, maar misschien ook wel ontkent. In mijn geval... wilde ik heel graag een succesvol bedrijf neerzetten. Dus ik ging heel erg in de structuren en afspraken en ritme en discipline. Want dat was allemaal nodig voor een succesvol bedrijf. Terwijl dat in de basis niet is wat mijn talent is en wat ik in de wereld te brengen heb. Dus dat heel geforceerd voelde. Het was heel fijn om daar even te lezen.
Ja.
Ja.
Want wat heb jij wel in de wereld te brengen?
Ja. Ik denk toch echtheid. Mensen, zeg maar, voor mij is het best een klus om steeds opnieuw trouw te zijn aan mezelf en echt te zijn. En ondanks het feit wat iedereen ervan vindt, want daar ben ik natuurlijk ook mee bezig. Dat voel ik ook. En daar, als ik niet oppas, dan ga ik doen wat er van mij verwacht wordt. En dan word ik heel ongelukkig en dat voel ik. En dat is bij mij heel sterk. Dus dan kom ik weer terug bij, oh ja, echt, echt zijn en dat in de ontmoeting brengen. Ja, en dan heb ik denk ik twee polen in mij. Dat ik aan de ene kant heb ik gewoon heel veel energie. En sprankeling is echt een woord wat ik koester. Wat ik altijd fijn vind om bij anderen te zien. En wat ik ook veel terugkrijg van mensen. Dus er is heel veel levenslust. En ik ken ook heel goed groot verdriet en de donkerte. En omdat ik denk ik allebei die werelden goed ken, kan ik de brug inbrengen.
Het licht en het donker.
Ja. Ja.
En ergens in het midden heb je weer die ontmoeting.
Ja.
Met de echtheid.
Ja. Ja.
Ja, want over echtheid gesproken. We leven natuurlijk echt in een wereld met heel veel façades. Denk aan de social media en de filters. En alles gaat heel erg snel. Wat constateer jij op dit moment? Hoe mensen zijn? Zijn mensen echt op dit moment? Is er heel veel gespeeld? Wat?
Ja, en dan denk ik meteen, ja, alsof het gespeelde niet echt is. Hè? Dus dat is ook nog
een soort echt van gespeeld zijn.
Ja, nee, maar zelfs zelfs als je dus, nou oké, okay, terug naar je, wat gebeurt in de social media en in de wereld is een beetje, we willen graag laten zien hoe succesvol we zijn en hoe goed we het voor elkaar hebben en hoe goed we het doen en dat is een fijn verhaal om te vertellen. Dat is eigenlijk voor niemand interessant als we niet de reis meenemen. Hoe zijn we daar gekomen? Dus we hebben ook inzichten nodig van, ja, het is leuk dat je zo succesvol bent, maar wat zijn nou de stappen geweest? Wat is het proces? Want anders heeft de rest er niks aan. Nou is er een tegenbeweging. Dus oké, nou, dat succesvolle plaatje, dat vinden we eigenlijk, daar zijn we wel het over eens met elkaar. Dat is niet leuk en ons ego doet het makkelijk toch, maar oké, so be it. Komt er een tegenbeweging waarin we veel meer de shit laten zien. Wat er allemaal, de bagger, wat er allemaal niet goed gaat. Kijk, mij is zielig zijn, ik ben, whatever, ik kan van alles zijn. Wat ook echt, echt kan zijn. Hè? Dus ik wil geen problemen bagatelliseren van mensen. Er is intens verdriet, er is intense rouw, er zijn mensen die vechten voor hun leven. Er zijn mensen die ontslagen worden, die ziek zijn. Nou, dat is er allemaal. Maar als we alleen maar dat laten zien, dan worden we ook heel moedeloos. Ja. Weet je? Ook dat is niet zo helpend uiteindelijk. Dus waar ik, dat is een derde beweging die ik zie bij mensen die proberen bij te dragen vanuit en die put en het succes. Van ja, hoe kunnen we nou samen verder komen? En dat onderzoek, dat is nog minimaal, maar ik zie dat als daar gaan we heen. Nou, misschien is dit mijn idealisme. Misschien duurt het nog 100 jaar.
Gaan we daarheen of wil jij dat we daarheen?
Ik wil graag
gaan.
Dat we daarheen gaan. Ja. Ja. Dat lijkt me mooi. Ja.
Is dit ook een open uitnodiging voor mensen van, ga je mee?
Ja, zeker. Ja, en iedereen zijn eigen proces en op zijn eigen tijd. En dan, ik heb ook wel, ben ik een tijd. Heb ik in zo'n fase gezeten waarin ik dacht, ik moet mensen wakker maken en weten waar het over is. Mensen moeten het snappen. En al die maskers, die hebben geen zin. We moeten over die echte verbinding en al dat presenteren vanuit hoge status. We moeten ermee stoppen en we moeten gelijkwaardig en werkelijk ontmoeting en aandacht gaan geven aan de dingen. En weer dingen doen die moeite en tijd en energie kosten, maar die daardoor betekenis krijgen in plaats van overal maar doorheen chasen. Wat ik zelf ook heel goed ken, hè? Dus ik ben echt niet heilig. Als ik niet oppas, daarom wil ik ook die woonplek. Als ik niet oppas, dan ga ik mee in die wereld en dan gaat het ineens over efficiëntie en succes en mijn doelen. En dat moet er ook zijn, maar ook hier gaat het weer over balans.
Maar is die plek dan een stukje zelfbescherming ook?
Ook, ja, zeker.
En is die plek dan wel echt?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat is een hele goede vraag. Want als je daar een soort van eigen plekje gaat creëren.
Wereld, ja. Binnen de wereld.
Ja, is dat dan dan kom je bij de vraag van ja, het is super. Er is nu een hele generatie, zeg maar tussen 25 en 35, zie ik onwijs veel jonge mensen die echt bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en wie ben ik en vanuit die echtheid iets in de wereld willen brengen. En dan hoor ik ook mensen zeggen, ja, dan moet ik eerst op reis of ik moet weg. En nou ben ik, snap ik, reizen is tof, maar je hoeft niet op reis om jezelf te ontdekken. Dat kan hier ook. Juist in de echte wereld kom je jezelf tegen. Dus wat creëer ik met die plek, hè? Als we zo'n woonplek gaan creëren.
En je neemt jezelf altijd mee, of je nou gaat reizen of naar die...
En tegelijkertijd is het ook een vorm van voeding organiseren. Dus ik doe bijvoorbeeld zelf ook aan de lopende band allerlei opleidingen en trainingen. Soms denk ik wel eens, ik ben een beroepsdeelnemer.
Ja, ik noem het seminar junkie. Maar,
dus dat moet in balans zijn met wat lever ik dan aan de wereld. Dus ik kan hier voeding halen, maar hier heb ik ook voeding te geven.
Ja, want hoe implementeer je dat? Kijk, ik vind het ook heel interessant om cursussen te volgen en trainingen. Maar ik merk wel dat als het te veel wordt en ik heb niet voldoende tijd om het te verwerken en het te implementeren, dan...
Dan heeft het niet zoveel
heeft
zin.
Het niet zo heel veel zin.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
Of ben je daar heel snel
nee,
in?
Nee. Dingen hebben tijd nodig om te landen. Dus ik heb voor mezelf wel een soort van ritme daarin. Ik bedoel, ik doe 2 opleidingen tegelijk. Dat klinkt dan heel veel als ik dit zeg. Maar, en dat is te doen qua... dat zijn opleidingen. De ene is een 4-jarige en de andere is een 2-jarige. En dan doe ik sporadisch nog een losse cursus erbij als het op mijn pad komt of als ik denk dat ik iets nodig heb.
Je verveelt.
Nou, dat is nooit aan de orde.
Je hebt daarnaast ook nog gewoon een partner, kinderen, een bedrijf.
Ja.
Sociaal leven.
Ja, en op dat sociale leven, daar betaal ik wel een prijs. Dus ik heb echt veel lieve, leuke vriendinnen, vrienden, die ik gewoon eigenlijk echt veel te weinig zie.
Wil je wat tegen hen zeggen?
Ik hou van jullie. Nee, dus daar zit wel een prijs. Dit is hoe ik het nu doe. Ik had het er laatst met een collega trainer over. Van dit is wel een actueel stukje. Heb ik echt wel een beetje last van. Ga ik ergens aan voorbij? Heb ik hier meer aandacht aan te geven? Want uiteindelijk gaat het om de relatie. En dit zijn echt dierbare mensen. En tegelijkertijd zit ik ook in een flow waarin ik met speechup.nl zetten we echt trainingen neer die een verschil maken voor mensen en die ertoe doen. Met de kerncentrale doen we dat in bedrijven, met de kernscan doen we dat voor coaches. Dat is echt allemaal van waarde en dat vind ik ook echt belangrijk om te doen. En ik heb daar die voeding op te halen bij die trainingen om dat goed te kunnen doen. Dat is nu eventjes hoe het is of zo. Dus... En dan kan ik over 5 jaar misschien wel weer daar anders in staan. Maar ik word er ook heel gelukkig van. Dus het kost offers. En dit is een keuze die ik maak. Zoiets. Ja.
Maar straks als jij je eigen wereldje hebt met het voedselbos, dan heb je alle tijd en ruimte natuurlijk om dat te compenseren. En dan zijn ze van harte welkom, denk ik.
Sowieso. Iedereen is dan van harte welkom.
Ja.
Dat wordt echt, dat is ook wel, zeg maar, dat is ook die plek is niet alleen voor ons. Dus dat is ook, ik wil er echt een maatschappelijke plek creëren waar het kampvuur altijd aan is en waarbij iedereen die uit de bocht gevlogen is, die denkt, ik moet even een nachtje tanken. Kom lekker bij het kampvuur zitten. Kom
Dranken,
lekker slapen.
Tanken, of,
als je wil. Ik ben dus niet meer zo van dingen mogen niet of zo. Ik bedoel, ik drink niet. Ik drink al 5 jaar niet. Heel af en toe een wijntje gewoon voor de lekker. Maar dan is het ook meteen hele goede wijn. Dus ik denk, als jij daar wil komen en je crashen en je wil een drankje drinken, vind ik het helemaal prima. Nee. Maar je moet het wel zelf meenemen, want ik heb het gewoon niet.
Nee. Ja, je bedoelt natuurlijk energie.
Snap ik.
Tanken,
ja.
Want je noemde net al eventjes speech.nl. Dat is een bedrijf wat oorspronkelijk is opgericht door jouw vader, toch?
Ja, ja.
Wanneer ben jij daar ingestapt en met welk idee? Want net voor de podcast zei je eigenlijk alles wat mijn vader deed, vond ik eerst of niet...
Zoals
de meeste jongeren dat hebben natuurlijk.
Ja, gewoon puber. Ja. Ik heb onwijs gepuberd. En ik heb ook extreem lang gepuberd.
Ja.
Ik had al mijn eigen bedrijf, de kerncentrale, waarmee we leiderschapsprogramma's aanboden. En mijn vader had zijn eigen trainingsbureau. En ik wist het wel, maar ik had me er nooit echt in verdiept. Want ik nam hem gewoon niet zo serieus. Daar ben ik nu van teruggekomen. Mijn vader is echt een onwijs wijze man. Onwijs wijs. Ja, nou, dus allebei is waar. En op een dag mocht ik dus meedoen bij een training van hem. Ik had er niet zo heel veel zin in, maar ik had als motto, nou, in het ergste geval leer je wat. Dus, en daar herinnerde een vriendin mij aan, dus ik ging toch. En daar ontdekte ik dat mijn vader eigenlijk hetzelfde deed als ik. Alleen hij noemde het presentatietraining, ik noem het leiderschapstrainingen. Maar uiteindelijk, als je geen leiding kunt geven aan jezelf, als je niet weet wie je bent en waar je voor staat, dan heb je op de bühne ook niks te doen. Dus dat stuk, dat hoort daar gewoon echt bij. Maar als je alleen maar bezig bent met wie ben ik en wat kan ik en wat wil ik, en je krijgt het niet over de bühne, heeft het ook niet zoveel zin. Dus hij
ook
deed,
daar, je hebt allebei.
Heb je allebei nodig. En nou, dat deed ik dus in mijn leiderschapstraining en hij in zijn presentatietraining. En samen werd dat eigenlijk nog sterker. Dus toen zijn we gaan samenwerken. En inmiddels is mijn vader met pensioen. En hebben wij speech.nl van hem overgenomen. En, of eigenlijk ook van mijn moeder. Ze hadden samen dat bedrijf. En, nu
en wie is wij? Jij doet het samen met nog een...
Ja, ik heb twee businesspartners.
Ja.
Waarbij we dus... Ik doe de inhoud en ben verantwoordelijk voor de trainingen. En dan is er iemand verantwoordelijk voor de marketing en de communicatie, Suzanne. En Evelien, die doet veel meer de accountmanagement en de financiën. En,
behalve de factuurtjes versturen.
Ja, nee, dat doet Angelique. Dat is onze office manager. Of tenminste, dat doe ik dus. Maar dat normaal... Eerst lag die taak bij Angelique. En dan hebben we nog twee trainers die, ook, die we ook inzetten voor trainingen. En mijn vader huren we ook nog wel eens in voor trainingen.
Kijk, dat is ook leuk om je vader in te
ja.
huren. Ja.
Ja.
En wat is jouw doel dan nu met, of jullie doel met speech.nl? Willen je ook, als je kijkt naar het stukje zingeving en echtheid, wil je mensen daarmee echt een stem geven? Wil je ook daarmee de wereld mooier maken?
Ja, nou, dat zeg je heel goed. Ja, nee, dat is echt wel wat het is. Dus ik geloof heel erg in... Dat we allemaal, nou, ik gaf je hier, voordat we hier aan begonnen, zei ik het voorbeeld van, we zijn allemaal cellen in een systeem. En net zoals in ons lijf hebben we allemaal cellen en elke cel heeft een functie, anders zat hij er niet. En die cel die weet gewoon wat hij moet doen. En daarmee levert hij een bijdrage aan dat grotere systeem van dat lijf. Nou, ja. Wij zijn ook allemaal cellen in dat grotere systeem. We hebben allemaal een functie, we hebben allemaal iets te doen. Maar we moeten dat wel met verve doen. Als we ons in gaan houden, dan doen we niet wat we te doen hebben. Maar heel veel mensen, heel veel mensen vinden dat ook ingewikkeld. We hebben systemen van herkomst die er sluiers overheen leggen. We hebben een maatschappij die er structuren overheen legt. En we hebben ons ego die er allemaal dingen van vindt. En nogmaals, ik klink nu bijna als een soort van I know it all, hè, maar dit is ook mijn eigen struggle steeds.
Ik wilde
opnieuw.
Het net zeggen.
Dus uiteindelijk is het toch altijd... kan je anderen het beste leren waar zelf je grootste uitdaging ligt. Maar dat is wel wat we met speech.nl... waar we echt een bijdrage kunnen leveren. Dus als meer mensen gaan ontdekken... hey, dit is mijn verhaal, dit is waar ik voor sta... dit is wat ik belangrijk vind, hier wil ik een verschil in maken... dit wil ik aan de wereld geven... en vervolgens ook leren hoe ze dat naar buiten kunnen brengen... zodat anderen dat ook kunnen horen en er iets mee kunnen gaan doen... dan geloof ik wel dat de wereld echt veel mooier wordt. En dat het ook, als het gaat over zingeving... dat het voor jezelf veel meer betekenis krijgt. Dus dat het er echt voor zorgt dat je het gevoel hebt dat jij ertoe doet. En dat zorgt er dan weer voor dat je er ook zin in hebt. Ja, dus ja.
Ja, zo is de cirkel rond.
Is de cirkel weer rond, ja.
Ja, supermooi.
Ja.
Maar wat doe je dan als je mensen bij je krijgt die wel al heel duidelijk weten wie ze zijn en wat ze willen? Dan kan jij ze helpen om dat in te vertalen naar hun boodschap te vertellen.
Ja.
En zichzelf te verkopen en daar ook geld mee te verdienen.
Ja.
Maar wat doe je eigenlijk met mensen die bij jou komen en die zeggen van ik wil graag dat je me helpt met dat speechen, met dat presenteren. Maar jij merkt heel erg... dat ze eigenlijk terug moeten gaan naar de basis... en veel meer moeten focussen op
wie ben ik,
wat wil ik.
Ja, ja. Nou, de trainingen zijn zo afhankelijk van hoeveel dagen training je bij ons krijgt. Hè? We hebben een tweedaagse, een driedaagse en een vierdaagse. In de vierdaagse zit er meer ruimte voor dat stuk dan in die tweedaagse. En ja, we hebben ook nog... er komt ook nog een vervolgprogramma... waarin het gaat over sprekend leiderschap... Waarin je en aan de slag kunt met je eigen speech. En veel meer aan de slag kunt met wie ben ik en wat wil ik. Hoe verhoud ik me tot die ander? Hoe breng ik mezelf wel of niet in? Dus er zit voor allebei zit er ruimte in. En kijk, vanzelfsprekend, als we minder tijd hebben, dan is er minder tijd voor onderzoek. En dan moeten we meer to the point. Dus dat is ook, als ik bijvoorbeeld kijk naar de individuele coaching die ik doe op het gebied van spreken. Ik heb echt veel mensen die straks een belangrijke presentatie moeten houden, omdat er een documentaire gelanceerd wordt. Of omdat je voor 80 man personeel een speech moet houden. Of
zijn dat de meeste mensen die bij je komen? Die echt
die voor individuele coaching kiezen. Dus die hebben een concrete...
korte termijn, echt heel iets belangrijks. Ja. Die komen Miley, help.
En wat ik dan dus vaak merk, is dat ook die mensen... Dus, het werkt eigenlijk twee kanten op. Of ik heb mensen in mijn training gehad en die hebben daarna een concrete speech en dan komen ze terug voor coaching. Of ik krijg mensen die hebben een concrete speech en die komen voor coaching. En die ontdekken dan, er is hier nog veel meer winst te behalen en dan komen ze naar de training. Ja.
Hoe dan ook komen ze bij je?
Sowieso, ja. Goed.
Ja, want public speaking, presenteren is natuurlijk wel een van de... Volgens mij staat het op nummer 1 van wat mensen het engste vinden om te doen in het leven. Of waar ze het meest bang voor zijn, toch?
Ja, ja.
Is dat... Hoe verklaar je, dat?
Nou, daar zitten heel veel dingen achter. We hebben bijvoorbeeld ook een training die heet Spreekangst wordt stemkracht. Dus daar komen mensen die echt, en dat is, als we zeggen, er zijn heel veel getalletjes op internet. En waar mensen zeggen, 90% van de mensen heeft spreekangst. Nou, dat is echt niet helemaal waar. Dat gaat meer over spreekschroom. Ik vind het best spannend om te gaan spreken als er een kennismakingsrondje is. Of als ik moet gaan solliciteren. Tuurlijk, dat heeft iedereen. Echte spreekangst. Dat gaat over dat je aan het choken bent, dat je tongdik wordt, dat je knieën aan het knikken zijn, dat je een blackout krijgt. En dat je er alles aan doet om te vermijden dat je in een plek komt, op een positie komt, waar je zou moeten gaan spreken. Dit laatste verhaal heeft wel een andere oorzaak dan de spreekschroom, zeg maar.
Jij hebt er geen last van, volgens mij.
Ik heb niet zoveel last van spreken. Eén grote waterval. Langzaam praten. Dat is een van de dingen die ik mijn deelnemers leer. Dat is niet per se wat ik heel goed kan.
Ja, maar... en je begint altijd met ja. Hè? Dat heb je mij ook geleerd. Want ik heb ook bij jou een training gevolgd. Dat hebben we nu eigenlijk bij de podcast niet gedaan.
Nee, hebben we niet gedaan.
Misschien moet ik dat eigenlijk ook gewoon weer standaard gaan doen aan het begin van elke podcast.
Ja, en er zit wel iets, dat werkt beter offline dan online.
Okay.
Dus omdat online mensen ook makkelijk terug kunnen spoelen en dan gaat het eerder opvallen. Want dit is iets wat niet echt opvalt als je het voor een live publiek doet. Ik zou het niet per se mee beginnen.
Maar als je het voor een live, en dat is even dan meteen al een hele praktische tip voor mensen die binnenkort een presentatie moeten geven.
Ja.
Waar komt die ja vandaan en waar zorgt die voor?
Ja. Ja. Ik zit nog, eigenlijk moest ik die volgende vraag beantwoorden.
Ja, we gaan zo nog even. Ja.
Maar sowieso, kijk, ook bij spreken gaat het weer over de balans. Dus wat ik mensen leer is, bereid je super goed voor om vervolgens op het podium alles los te laten. Doe jij hier eigenlijk ook. Je stuurt van tevoren een vragenlijst. En die lees je nog door. En vervolgens ga je hier zitten en dan hou je een spontane interview. Op het podium wil ik ook dat je eigenlijk alles loslaat wat je hebt voorbereid. Maar omdat je het goed hebt voorbereid, ben je er ook toe in staat. Alleen op het moment dat je daar gaat staan, is het toch weer even heel spannend. En dan is er dus één woordje wat je uit je hoofd hebt geleerd en dat is ja. En dat is dan een soort van ankertje waarin je kunt voelen, ja, ik ga beginnen. En dan geef je jezelf een boost van ja, ik ben er klaar voor. Ja, ik heb er zin in. En de spiegelneuronen bij je publiek gaan aan. Dus die gaan onbewust, gaan ze al, zonder dat ze het waarnemen dat je het gezegd hebt, gaan ze wel reageren. Ze gaan knikken en dan heb je je eerste ja al binnen. Nou, voor de NLP'ers onder ons weet je, 3 keer ja is, je hebt de boel verkocht. Dus dan heb je je eerste ja al in de pocket.
Ja.
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 Ja, ja, ja.
Oké, even terug naar de...
Waarom is het zo spannend? En dan komen we eigenlijk, dat is ook de hele setting van waar we het de hele tijd over hebben natuurlijk. Omdat je echt zichtbaar wordt. Je gaat jezelf laten zien. En als je jezelf gaat laten zien, dan ben je kwetsbaar. En dan, dan hebben we eigenlijk zijn, hebben we ons brein. We hebben een oerbrein, een reptiele brein. En dan hebben we een zoogdierenbrein. En daaroverheen hebben we dan ons mensenbrein met die prefrontale cortex. En dat is ons rationele stuk. En met dat rationele stuk kunnen we echt wel bedenken. Hey, ik sta hier voor een zaal, er gaat niks gebeuren. Ja, de kans dat iemand een gun tevoorschijn trekt en me hier neerschiet is niet zo groot. Nou, weet je wel, zo. Dat kunnen we rationeel allemaal best wel bedenken. Maar ons zoogdierenbrein, die heeft als doel zoveel mogelijk fijne momenten te creëren voor ons en alle pijnlijke momenten zoveel mogelijk te voorkomen. En omdat we wel die stress ervaren op het moment dat we daar gaan staan, denkt ons zoogdierenbrein wegwezen hier. En dit is niet per se fijn, dus dit gaan we vermijden. Nou, en dan hebben we daaronder zit het reptiele brein en dat is de basisprikkel. Die gaat over overleven. En dat is dus of ik moet vluchten, of ik moet vechten, of ik moet me voortplanten. En dan moet ik hier niet zijn. Want hier, de kans dat ik hier ga overleven, zo vol zichtbaar en zonder wapen, ja, die is klein. Dat is een soort van, nou, dat komt bijna nog uit de oertijd. Hè? Als je we leefden in stammen en in grotten. En als je dan uit de groep gezet werd, omdat jij een andere mening gaf dan de rest van de groep, dan moest je in je eentje gaan overleven. Nou, die kans was gewoon niet zo groot dat je dan ging overleven. Dus nee. Je wil je conformeren aan de groep, je wil erbij horen.
Maar toch, als je het hebt over spreken, hoor je dan altijd dat en over de holbewoners en de grotten, dat ze toen al juist daar heel erg veel verhalen aan het vertellen waren. Of waren daar ook binnen die groepen dan mensen met spreekangst en andere mensen die een training hadden gevolgd bij speech.nl?
Sowieso deden ze dat toen al. Verhalen vertellen was de manier om kennis af te dragen. Omdat verhalen roepen ook emoties op. En we denken dat we heel veel inhoudelijke kennis moeten delen. Maar die inhoudelijke kennis, allemaal feiten en cijfers, dat gaat ook allemaal weer verloren. En op het moment dat we er verhalen aan gaan koppelen, dan gaan we het onthouden. Dat is ook waarom je in het nieuws, je kunt alles zeggen over vluchtelingencrisis. Maar wanneer gaan we het allemaal begrijpen als er een foto in de krant staat van een dood jongetje dat is aangespoeld? Want dan wordt het een verhaal.
Ja, zeker als er een naam bij komt.
Precies. En dat is dus de manier om kennis over te dragen is door verhalen te vertellen. Zeker toen we nog niet konden schrijven en nog geen multi-social media hadden, was dat de manier. Maar ook in die tijd, ik bedoel niet dat ik toen geleefd heb, hè, maar als ik de geschiedenisboeken erop nalees, ook in die tijd waren er mensen die van verhalen vertellen hun vak maakten. Dus er waren reizende verhalenvertellers die van god naar god en zo de kennis overdroegen. Dus dat waren de mensen die dat makkelijker
konden.
Ja, en de
boodschappers.
En die waren ook een eigen groep. Dus die konden ook iets anders vertellen dan de god. Want ze hoefden geen onderdeel, zeg maar. Ze waren een reisgezelschap. Dus daarmee kon je iets. Je mocht uitgesloten worden. Niet uit je verhalengroep, maar wel uit de groep waar je het verhaal vertelde.
Dus als je in de grot kwam en mensen hadden zoiets van, nou, slecht verhaal, dan was het dan doei. En dan gingen we weer naar de volgende.
Ja. Ja, denk ik. Stel ik me dan zo voor. Ja. Ja. Dus terug naar die spreekschroom. In de basis is het gewoon spannend om jezelf te laten zien. Want dan ben je kwetsbaar en kun je uitgesloten worden. En dat verkleint je kans op overleven. Dus ga je vluchten of vechten. En dat zorgt allebei niet voor een fijne ervaring. En dat zorgt dan weer voor het zoogdierenbrein. Wat voor zegt, nou, dit moeten we niet doen. Nou, dan zit je bij de spreekschroom. En we hebben het ook niet geleerd, hè? Dus we leven ook wel in een wereld waarin we ook wel veel rookgordijnen hebben opgetrokken en veel maskers hebben opgezet. En als wij dan zeggen, zet je masker eens af. Ja, en dan ben jij de enige zonder masker, weet je wel. Dat is ook niet fijn.
Nee.
Ja.
Hey, en als je die angst niet hebt, of je hebt die dankzij een training bij jullie overwonnen. En los van het feit dat het natuurlijk heel erg mooi is om je verhaal op een interessante, korte, krachtige manier te kunnen vertellen. Ik heb me laten vertellen dat public speaking eigenlijk de allerbest betaalde baan ter wereld kan zijn. Als je daar echt heel erg goed in bent. Om toch even dat linkje naar steenrijk geld. Te hebben.
Ja, ja.
Kan je daar wat over zeggen?
Nou, we leven in Nederland nog wel in een gematigd land op dat gebied. Dus als je naar Amerika kijkt, dan kun je echt bakken met geld verdienen als het gaat over public speaking. Maar ook in Nederland is het wel zo dat als je echt een goed verhaal te vertellen hebt en mensen krijgen daar weet van. En je kan als keynote speaker bij personeelsbijeenkomsten of seminars of dat soort dingen komen. Dan kun je een flinke rekening sturen. En dat is ook wel terecht, hè? Als je echt een inspirerend goed verhaal vertelt, dan heb je heel veel binnenwerk gedaan. Je hebt heel veel aan je talentontwikkeling gedaan. En je hebt echt wat te bieden wat anderen verder helpt. Wat inspireert en verrijkt. En dat is wel de moeite waard. Dus ja, waar je als je een uurtje factuurtje stuurt en je stuurt een hoge factuur als je een uurtarief van €150 per uur hebt. Ja, ga je een uurtje spreken en je hebt naam gemaakt, dan kun je zo €3000 factureren.
Ja, en waar word je dan eigenlijk voor betaald? Dat is dan
ja,
voor
dat
de...
is een interessante vraag. Want men denkt dus, oh, dat is heel veel geld, hè? Want €3000 voor een uurtje. En dan is dus mijn uurtarief €3000 per uur. Nou, dat is natuurlijk niet waar. En er zit ons jarenlange ervaring en onderzoek en bekwaamheidsontwikkeling in om het op de juiste manier te zeggen, om te weten wat je wil zeggen, om te zorgen dat mensen er ook dan wat mee gaan doen. Nou, dat stuk. Dus dat gaat over inhoud en over vorm. Maar je hebt ook voorwerk te doen om te onderzoeken, hè, voor wie ga ik deze presentatie nou houden.
Ja, dus, het is niet zo dat als je een keynote hebt, dat je altijd...
Je kunt niet elke keer dezelfde keynote geven, want je moet hem wel aansluiten op je publiek. Anders zijn we weer niet met die verbinding. Ben ik alleen maar aan het zenden? Nou, in dat zenden wordt het niet zo interessant. Hè? Waarom zeg ik ja tegen jouw podcast? Omdat ik weet dat we een leuk gesprek gaan hebben.
En hoe gaat het tot nu toe?
Ja, ik vind het onwijs leuk.
Heb je al spijt van?
Nee, geen moment. Ik vind het echt heerlijk. Het is best wel fijn om zo ongeveer, zonder dat ik verantwoordelijk ben voor structuur of inhoud, gewoon lekker me te laten meenemen op de stroom van wat er ontstaat. Ja, nee, dus dat is leuk. Maar goed, dus dat is als spreker. Je hebt je af te stemmen op je publiek. Je hebt al dat voorwerk te doen. Waarom word je gevraagd? Wat is het doel? Hoe wil je dat die mensen weggaan? Welke mensen zitten daar? Wat is hun verlangen? Nou, allemaal dat soort dingen. Dus daar moet je... Ja, en dan, ja, en dan heb je nog je eigen voorbereidingen. Je moet als spreker wel, en dat heb ik ook als trainer, goed voor jezelf zorgen. Je hebt je warming-up te doen. Je hebt je stemopwarming te doen. Je hebt je meditatie te doen. Je hebt je sport te doen, zodat je daar vol aanwezig staat. Ja, dus het is niet een uurtje.
Nee.
Het is gewoon een dagtaak.
Want dat is wat mensen dan natuurlijk zien.
Ja.
Jij hebt je eigen trainingen te volgen om bij te blijven met...
Ja.
Hey, er ligt hier een hele mooie steen op tafel. Ja, ja, de kijkers die kunnen hem zien, de luisteraars niet. Het is een... Wat voor steen is het? En wat is het verhaal van de steen?
Ja, dit is een grisocolla. En jij vroeg mij, neem een voorwerp mee. En ik ben langzamerhand echt dingen aan het koesteren. Dus ik heb heel lang in een soort van sneltrein gezeten en vond ik niks interessant. En moesten dingen gewoon functioneel zijn. Ook met rituelen en zo had ik allemaal niet zo heel veel. Ik dacht, het schiet allemaal niet op. En dan zit je weer vast. En vond mijn vrije geest vond er wat van. En langzamerhand ontdek ik de waarde van rituelen. En dus ook van voorwerpen die betekenis mogen hebben. En deze die heb ik in tegenstelling tot de meeste voorwerpen die ik koester, heb ik zelf gekocht. Dat vind ik eigenlijk al wel tof. Want het was echt een hele dure steen.
Het is alleen het feit dat je hem durfde kopen.
Dat ik gewoon een steen mocht kopen die zo duur was. Dat vond ik eigenlijk al heel gaaf. Dus hij staat al voor durf je eigen verlangen te leven. En,
maar was dat ook een boodschap van ik ben die steen waard? Zeg maar.
Nou, het is meer ik mag zo'n steen hebben. Dus het is niet een prestige ding, maar meer een gun factor. Ik gun mezelf
die steen.
Ja. En, en ik vind hem voor de kijkers, ik vind hem echt prachtig. Ik vind het gewoon heel indrukwekkend dat de natuur dit soort dingen weet creëren. Weet je wel, dit is gewoon kunst. En het heeft de natuur gewoon gemaakt.
Maar voor de luisteraars, beschrijf hem eens.
Er zitten allerlei turquoise, groenige, ja, bijna marmerachtige patronen in. En er zit hier en daar ook nog wat goudachtige kleur in. En voor mij is die, geeft die heel veel frisheid, maar ook heel veel diepte. Dus het, hè, er zit een kleur van het mos in en een kleur van de oceaan.
Hij glimt, hij is glad.
Ja, en ja, wat heeft hij voor een vorm? Ja, een soort van misvormd struisvogel-ei. Ik weet het niet zo goed wat ik ervan moet maken. Maar in ieder geval, ik zag hem liggen in een winkel. Doe eens een gokje, wat denk je dat hij kost?
Poeh, dat vind ik echt heel lastig. Moet ik eigenlijk weten wat jouw definitie van duur is? Of
voor een steen, hè?
Voor een steen.
Voor een steen, ja.
Ja. Maar het is wel een hele, het is een best grote steen, een mooie steen. €800.
Oh, nee. 350.
300, oh, koopje. Ja.
En, nou, dus ik zag hem liggen in die winkel en hij raakte me gewoon. Ik vond hem zo mooi dat ik er een brok van in mijn keel kreeg. En dat ik echt dacht, wauw. En toen pakte ik hem vast en toen dacht ik, ja, die steen die heeft heel erg zoals ik me voel. Weet je, dat ik aan de ene kant dat sprankelende en dat enthousiasme en dat frisse. En aan de andere kant die diepgang. En dat het steeds weer over de diepte moet gaan. En wel over echte betekenis. En ook wel iets van zwaard. Hè, wat ook zo'n beetje op die bodem van de oceaan zit. Dus sindsdien reist hij met me mee. Hij is ook bij de trainingen.
Ja, hij gaat altijd mee.
Hij gaat mee. Nou, niet altijd. Ik bedoel, nu zit hij speciaal voor jou in mijn tas. Maar bij de trainingen, daar neem ik hem echt mee naartoe. Als ik voor een groep moet staan. Omdat hij mij dus helpt om trouw te blijven aan wie ik ben. Dat ik niet meega in. Hè, bijvoorbeeld, nou, er was op een gegeven moment kwam er een deelnemer binnen. Kek jasje, duur horloge, dure auto. En die parkeert ook voor de deur. Dus ik zie dat ook. Ik zie hem eruit stappen. En dan moet ik even zo bij mezelf erlangs. Dat ik denk, oké. He, mijn training, daar zit wel iets spiritueels in. Er zit iets alternatiefs in. Dit gaat mis. Deze man, die gaat het echt heel stom vinden. En dan is mijn eerste neiging is dus om te gaan bewegen naar die man toe. Dus dan word ik wat vlotter en wat commerciëler. En dan ga ik wel eventjes...
ga je dus doen wat jij denkt dat er van jou verwacht wordt.
Wat ik denk dat voor hem nodig is om mee te kunnen doen. Dus dan moet ik even de Tesla noemen. Of wat, weet je, gewoon, het is bijna kinderachtig. Ik schaam me ervoor als ik dit zo zeg. Maar dat komt er dan even bij me aan. En dan zie ik die steen liggen en dan denk ik, nee, die man heeft zich ingeschreven voor mijn training om wat wij te bieden hebben en om wat wij doen. En we krijgen alleen maar 9 en 10 als reviews. De training is goed zoals die is. Ik hoef dat niet aan te passen aan... Nou, en vervolgens komt hij binnen en ga ik dus... En dat komt dan door die steen. Ga ik doen wat ik ga doen zoals ik het zou doen. In plaats van dat ik doe wat ik denk dat voor hem makkelijk wordt. En dan na 3 dagen, dan komt deze man speciaal naar me toe. Die zegt, dit is de beste training die ik ooit gehad heb. Ik heb geen idee. Ik had echt geen idee. Maar jemig, wat is dit goed. Nou ja, dan denk ik, ja, dat is dus met dank aan die steen.
Dank aan de steen.
Ja. Ja.
Ja, steengoed.
Steengoed, ja, zeker. Ja.
Miley, waar sta jij als je later groot bent?
Ja.
Hier heb je het leven uitgespeeld, voor zover dat mogelijk is.
Ik denk nooit. En ik denk ook, dat zei ik toevallig gisteren, zei ik dat nog tegen een medetrainer. Nu hebben we een vorm waarmee we echt kunnen bijdragen en waarin ik alles van mezelf kan inbrengen en die echt helpt. En dat werkt. Hè. We zijn geld aan het verdienen. En dat betekent niet dat dit het is. Ik blijf doorontwikkelen, ik blijf doorleren. En dus dat gaat ook weer nieuwe vormen. Het is niet een, dit is het nu. En het is geen vaste vorm. Dus ik heb in die zin geen idee waar het leven mij gaat brengen. En daar ben ik echt oké mee. Maar ik hoop wel dat ik, als ik op mijn sterfbed lig, het gevoel heb dat ik trouw ben gebleven aan mezelf en het leven vol geleefd heb en het leven als een avontuur heb gezien.
Terwijl naar die steen kijkt.
Ja. Ja, dat ik die steen denk, ja, deze reis hebben we mooi samen gemaakt. Dus later, als ik groot ben, dat gaat nooit gebeuren. dus dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Maar Wat ik wel... er zijn wel dromen die ik heb. Zoals die plek waar we gaan wonen. Die gaat er echt wel komen. En dat gaat ook een plek zijn die een bijdrage gaat leveren. En waar allerlei mooie ontmoetingen gefaciliteerd gaan worden. En ik hoop wel dat ik tot de dag dat ik dood ben... ook blijf werken. Dus er is het niet een... oh, als ik straks 70 ben, dan ben ik met pensioen verhaal. Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Terwijl ik aan de andere kant wel... ik heb natuurlijk ook 3 kinderen... dat ik wel hoop dat ik leuke dingen met hun kinderen kan gaan doen. Dus dat er... ja, weet ik veel. Dat ik gewoon het gevoel heb dat mijn leven zin heeft... en dat ik er zin in heb. Dat, ja.
Simpel.
Ja.
Nou, supermooi. Hey, ik zie hier ook nog op de bank een paar boeken liggen. Presenteren is een feest.
Ja.
Ja, ja. Dat vind ik ook. Zeker naar wat je er al over verteld hebt. En we mogen, als ik het goed begrepen heb, 3 exemplaren daarvan weggeven aan de luisteraars. Klopt. Van Zo word je steenrijk.
Ja, ja. Dus wat ik merk, hè, dit boek in de basis heeft mijn vader dat geschreven. En ik heb er later nog wat stukjes aan toegevoegd. Er komt ook wel een nieuw boek, wat dan helemaal op mijn naam staat. Waar ook veel van dit boek in zal staan. Ik heb best heel veel boeken over presenteren gelezen. Ik zeg niet alle, maar... ik was dus een puber, hè? Dus ik ging voor dat leiderschap ging ik wel ook boeken over presenteren lezen. Maar niet het boek van mijn vader, totdat ik met mijn vader ging samenwerken. En toen ontdekte ik dat hij echt een supergoeie samenvatting heeft geschreven van al die boeken. En het is in die zin echt de beste. Het is ook speciaal voor dyslecten geschreven. Dus het leest ook echt lekker makkelijk fijn weg met grote letters, kleine letters, kleurtjes. En dus als je iets te presenteren hebt of als je het spannend vindt om te gaan presenteren, dan is het echt een aanrader. Natuurlijk, hè, als je het echt wil leren, moet je gewoon een training komen volgen. Maar dit is best een goed begin om gewoon dat boek eens door te lezen. En ook omdat het presenteren gaat niet alleen over, we hebben het net gehad over public speaking en daar je geld mee verdienen. Maar presenteren is ook al deze setting. Het is ook een sollicitatiegesprek. Het is ook een ontmoeting op een verjaardag.
Ja.
En voor al die dingen ga je baat hebben bij dit boek.
Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde met presenteren als met verkopen. Dan zeggen mensen tegen mij, ja, ik hou niet van verkopen. Ik zeg, ja, maar iedereen verkoopt en je moet verkopen of je het nou wil of niet. Ik bedoel, ja. Mijn kinderen die zijn nu 1,5. Die verkopen al de hele dag aan mij als ze iets willen, zonder dat ze kunnen praten, weet je?
Ja.
Dus
ja.
Ja, dus ja, als je het dan moet doen, dus dan kan je er maar beter goed in zijn, toch?
Ja, zeker, ja. Ja.
En naast de boeken wilde je ook nog
een ticket voor de aanscherpavond. Ja, dus wat wij als concept hebben is, ik leer je presenteren. Maar daarna, dat is een soort van, dan heb je je rijbewijs en daarna moet je wel gaan rijden. Anders dan heb je over 2 jaar gewoon weer opnieuw je rijbewijs te halen. En daarom bieden wij mensen aan om hun presentaties te komen oefenen of naar andere presentaties te komen kijken. En dan noemen we aanscherpavonden. En het zijn hele ontroerende avonden waar eigenlijk tedwaardige presentaties worden gegeven door mensen. In korte blokjes van 10 minuten. En er is een gastspreker. Dit keer gaat het over creatief denken. En de vorige keer ging het over hoe je outfit ook nog van belang kan zijn. Er gaat nog een keer een stemcoach komen, een ademcoach, nou, allemaal dat soort dingen. Alles wat ook van belang is voor je presentatie. En je krijgt een opfrisser van mij, een klein stukje van een mini stukje, een kwartiertje van een deel uit die training. Nou, we hebben 8-daags programma, dus je krijgt een fractie. En daarna gaan dus 1 voor 1 de mensen spreken die zich hebben opgegeven. En er zitten ook gewoon mensen in het publiek. Dus dat is een win-win. Als publiek heb je een super inspirerende avond. En als spreker heb je een plek om je presentatie te oefenen en om feedback op te halen.
En om anderen te inspireren.
Ja, en je krijgt een drankje van ons. En dit is niet een winstconcept. Hè? Dus we vragen hier niet heel veel geld voor. Het is €19,50 per avond. En een van jouw sprekers mag samen met iemand, of een van jouw luisteraars bedoel ik, mag samen met iemand komen deelnemen.
Superleuk. Ja, ja, heel erg gaaf. Dus ben jij geënthousiasmeerd na het luisteren van deze podcast? Wil jij graag meer weten over presenteren en dat leren en daarmee steenrijk worden in de breedste zin van het woord. Al is het alleen maar natuurlijk om je eigen verhaal beter te begrijpen en te kunnen overbrengen aan, aan anderen. Ga dan naar zowordjesteenrijk.nl/speechen. En dan maak je automatisch kans op een van de drie boeken of op een van de twee tickets voor de aanscherpen avond. Als je daar even je naam en mail achterlaat. Dus zowordjesteenrijk.nl/speechen. En dan kan je uiteraard ook in een mailtje krijg je wat meer informatie voor ons, van ons. Als je echt de diepte in wil, als je hier echt mee aan de slag wil met speechen.nl en het aanbod van de trainingen die jullie geven.
Ja. Kan Miley. Ik echt van harte aanbevelen, zonder te willen preken voor eigen parochie, maar...
Nee, ja. Ik ook. Ik heb het ook gevolgd. Nee, ik kan het ook van harte aanbevelen. Ja. Miley, mag ik je hartelijk danken voor dit mooie gesprek?
Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging.
Het was super, dankjewel.
Ja, leuk.
Jullie ook weer bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Vond je het een leuke aflevering? Vergeet natuurlijk even niet je te abonneren. Doe dat duimpje omhoog en laat een reactie achter. En dan zien we elkaar weer heel graag volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.